En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Hij zeide tot hen, wat zijn dit voor gesprekken, die gij al wandelend met elkaar voert? En zij bleven met somber gelaat staan. Een man van hem, genaamd Kleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet wat daar deze dagen geschied is? En hij zeide tot hen, wat dan? Ze zeiden tot hem, hetgeen geschied is, is met Jezus de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk. En hoe hem onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag sinds het geschied is. Dan gaan we over tot het tweede gedeelte van de schriftlezing. En die komt uit Lucas 24, de versen 22 tot en met 27. Maar ook hebben enige vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Ze waren in de vroegte bij het graf geweest en hadden zijn lichaam niet gevonden. En zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En enige van onzen zijn naar het graf gegaan en hebben het zo bevonden, als de vrouwen ook gezegd hadden. Maar hem hebben zij niet gezien. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragend van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hen betrekking had. Zij naderden het dorp waar ze heen gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen sterk bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is reeds gedaald. En hij ging binnen om bij hen te blijven. En het geschiedde, toen hij met hen aanlag, dat hij het brood nam, de zegens uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem en hij verdween uit hun midden. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, terwijl hij onderweg tot ons sprak en onze schriften opende? En zij steunden op en keerden dezelfde tijd terug naar Jeruzalem. En zij vonden de 11 die bij hen waren vergaderd. En deze zeiden, de Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij verhaalden wat onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood.
Het was 2 dagen voor het paasfeest. Dat betekent 1 dag voor de kruisiging. Dat de Heer Jezus de tempel verliet met zijn jongeren en ging naar de Olijfberg. En ik dacht, wat voor uitzicht zal hij daar gehad hebben? Nou ja, zo ziet het er tegenwoordig uit. Toen was het een beetje anders. Ja, hoe, dat weet ik niet precies. Mogelijk zo. En de jongeren zeiden tegen hem, zie, wat een prachtige gebouwen van de tempel. En hij zei, er zal geen steen op de ander blijven. Van al die gebouwen. En daarom is het nu zo. En ik ben daar geweest, op dat tempelplein. En ik heb die moskee gezien en nog een zwarte. Die stond wat meer aan de zijkant. En inderdaad, er was geen steen meer van. van de tempelgebouwen die er nog op elkaar stond. En dat is ook gebeurd. De Romeinen hebben grondig werk verricht, moet ik zeggen. Want het is nu nog steeds zo dat de tempel en wat er ooit van geweest is, die is er niet meer. En Jezus die maakte een vergelijking van zijn eigen lichaam als het beeld van de tempel. En u mag weten dat dat niet alleen bij Jezus zo is, maar ook bij ons. Want God heeft met zijn geest woning in ons gemaakt. En wij zijn een tempel van Heilige Geest. Maar hij sprak, breek deze tempel af en zal binnen 3 dagen, zal in 3 dagen weer opgebouwd worden. Goed, er was heel wat gebeurd. En daar spraken die 2 mannen over met elkaar onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. En ze waren bedroefd. Het was 60 stadien weg. Ja, ik weet niet precies hoe lang een stadie is, maar ik heb begrepen dat dat ongeveer 1 kilometer of 12 geweest moet zijn. Dus het was een paar uur lopen. En ze spraken met elkaar over al die dingen die er gebeurd waren, die samenvielen. En toen kwam Jezus bij hen lopen. Zo, hij schoof ze een beetje aan. En ze herkenden hem niet. Dat is al een paar keer eerder gebeurd ook in deze omstandigheden. Mannen en vrouwen die jarenlang met hem opgetrokken waren, hem niet herkenden in de opstanding. En wat dat dan is, ja, dat had misschien te maken met het feit dat ze hem ook niet verwachten en mogelijkerwijs dat God het ook niet gaf, om het zo te zien. En hij vroeg, waar praten jullie over? Frans heeft het net gelezen. En zij zei, waar praten we over? Nou, en het was dus een feestdag, hè, in Jeruzalem geweest en ik denk dat daar misschien wel uit alle windstreken vandaan, en dat kan je in het verslag van Handelingen ook lezen, dat daar vele tienduizenden mensen waren, Joodse mensen, die dat paasfeest vierden. En zij zeggen, vertoeft u alleen in Jeruzalem en wist niet van deze gebeurtenissen daarin deze dagen? Iedereen had het erover gehad. En dat was, het was het gesprek van de dag, dat Jezus gekruisigd was. Het gaat over Jezus, de Nazarene, zeiden ze tegen onze Heer die met hen liep. Profeet, hij was machtig in werk en woord voor God en voor het hele volk. Zodat, staat er, zodat onze priesters en oversten hem overgeven tot veroordeling van de dood. En ze kruisigen hem. Zodat hij was machtig in woord en werk voor God en voor alle mensen. En dat had zoveel jaloezie gewekt. Bij die priesters en bij die oversten van het volk. Dat ze bang waren dat de macht die zij nog over ze hadden, over dat volk hadden. De Romeinen regeerden, die hadden al een heel stuk macht afgenomen. Maar dat beetje dat ze dan nog hadden in hun ogen, dat werd door Jezus afgenomen. En ze vergaderden met elkaar, voorafgaand. Vlak nadat Jezus daar met die discipelen op de Olijfberg was, toen waren zij aan het vergaderen hoe ze hem om konden brengen. En ze kruisigden hem. Ja, dit zullen we wel niet herkennen. Maar wij zijn in Jeruzalem geweest en daar was een heel klein hofje. Dat noemden ze de tuin van het graf. En daarnaast, naast die hof, was een rots. Dat was deze rots. Waarvan gezegd wordt, het zou best wel eens kunnen zijn dat dit die rots is waar het kruis gestaan heeft. Nou, ik laat het u maar zien. Schedelplaats. En heel, heel in de verte zou je, met veel fantasie. Nou, dan moet je ogen nog opener zijn dan van die 2 die daar naar Emmaus liepen, zal ik maar zeggen. En nog meer fantasie. En dan zou je kunnen, misschien, het maakt ook niet uit. Het is buiten de stad waar hij gekruisigd werd. Dit was buiten de stad. Het was een man, een profeet. En wat verwachten zij van hem? Ze, terugkerend van die graftombe, hadden ze gehoord van de vrouwen. Dat ze de Heer niet gevonden hadden in dat graf. Dat er zelfs hemelse bodes geweest waren die gezegd hadden, hij is hier niet, wat zoeken jullie de levende bij de doden? En al die dingen vertelden ze aan de 11 en de overigen, want er was een hele groep daar verzameld. Die twee die uit Emmaus, die naar Emmaus gingen, die kwamen daar ook vandaan. Die hadden dit verhaal gehoord van de vrouwen. He, dat vertelden ze. Nu waren de Magdalena Maria, zo staat het er letterlijk, hè, Maria van Magdala, en Johanna en Maria van Jacobus en de overigen samen met hen die deze dingen tegen de apostelen vertelden. Die vrouwen waren vroeg naar het graf gegaan, het was vrij donker, het was bij het begin van de morgen. En toen ze terugkwamen om te vertellen wat de engelen verteld hadden, en toen ze terugkwamen om te zeggen dat het lichaam van Jezus was en niet meer, zeiden die apostelen, deze uitspraak scheen in hun zicht alsof onzin en ze geloofden niet. Dat was misschien één uitzondering. Want in het evangelie van Johannes staat dat Petrus en Johannes, die deden een wedstrijdje hardlopen naar dat graf toe. En Johannes, ja, die was ietsje jonger, geloof ik, de jongste van het stel. En die liep wat harder, maar die bleef toch wachten tot Petrus eerst naar binnen ging. En toen kwam Petrus naar buiten, want die had de doeken zien liggen. En Johannes die ging dat graf in. En die keek en die zag die zweedoek, die, ja, een soort zakdoek, opgevouwen liggen. En daarvan zegt Schrift, en hij geloofde. Dus misschien was hij de enige die wel geloofde dat er hier iets heel bijzonders gebeurd was. Dat het lichaam dat daar niet lag. De verhalen waarvan de vrouwen vertelden wat er gebeurd was. De aardbeving, de hemelse boodschappers die er waren. Hij geloofde. Maar alle anderen die geloofden niet. Ja, dan is het ook niet zo gek dat die twee die onderweg waren naar Emmaus ook niet Jezus herkenden. Want ze geloofden niet. Ze geloofden niet eens dat kon. Ja. Het was hun altijd wel verteld dat er een opstanding zou zijn, maar zelfs de Farizeeën en de Sadduceeën, die hadden daar ruzie over. Dat waren hun geestelijke leiders, die maakten ruzie, of er wel of geen opstanding was. Het meemaken is wat anders dan erover nadenken en over mogelijkerwijs over fantaseren. Maar de apostelen, die geloofden niet. Wat zijn dan al die dingen die de vrouwen vertelden? Nou, hier is die tuin van het graf. En u ziet, de steen is eraf. En dat is nogal een steen hoor, want je kan er gewoon bijna, ja, ik ben niet zo lang, dus. Maar je kan daar gewoon dan bijna rechtop staan, kan je dat graf in. Dat graf, die graftombe, kan je in. Dus het was een flinke steen en die vrouwen die hadden al onderweg gedacht, hoe moet het nou met die steen? Nou ja, God heeft toch voor alles een oplossing, hè? Ook voor die steen. En het graf was open, de steen was weg. Dat hadden ze verteld. De steen was weggerold, dat was een flinke steen hoor. En de apostelen die hadden dat op de een of andere manier alleen maar ter kennisname aangenomen. Er was nog meer. Er waren hemelse boodschappers geweest. In vlammende kleding staat er zelfs letterlijk. Hè? En het gebeurde toen ze hierover versteld stonden, die vrouwen, dat die steen weg was. Zie, twee mannen staan bij hun in vlammende kleding. Maar toen zij bevreesd werden en hun gezichten naar de aarde bogen, zeggen zij tegen hen, waarom zoeken jullie de levende met de doden? Hij is er niet, maar werd opgewekt. Fantastisch. Hij werd opgewekt, hij is er niet. Ze zien die hemelse bodem. Nou ja. Je hart zou in je keel kloppen als je dat allemaal meemaakte. Dus ook zij, ze renden dus naar die apostelen en met alle die daar verzameld waren en vertelden deze dingen. En ze geloofden het niet. Het graf was leeg, ze hadden naar binnen gekeken, ze waren er misschien wel ingegaan, hè, zoals Johannes en Petrus er ingegaan waren. Het graf was leeg, het lichaam had daar gelegen, het was weg. En wat nog sterker was, het vierde, wat ze niet geloofden, is, hij had hem misschien 1 of 2 dagen daarvoor, een paar dagen daarvoor, had hij hen verteld wat er zou gebeuren. Hè, dat staat in Lucas 18. De 12 nu, terzijde nemend, zei hij tot hen, zie, we gaan op naar Jeruzalem en alles zal aan de zoon van de mensen volbracht worden, wat door de profeten is geschreven. Want hij zal overgeleverd worden aan de natiën en hij zal bespot worden en hij zal beledigd worden en hij zal bespuwd worden. En hem geestelend zullen ze hem doden. In de derde dag zal hij opstaan. Dit zijn de woorden die Jezus aan zijn discipelen vertelde. Vlak voor dat al die gebeurtenissen zouden plaatsvinden. En ze geloofden niet. Dat hij op de derde dag zal opstaan. Ze geloofden niet. Weet je wat? Wij allemaal wel natuurlijk als we daar geweest waren. Ja, dan hadden we het geloofd. Nou, ik weet het niet zo net. We zeggen ook wel eens van als ik in het paradijs geweest was. Ja, ja. Misschien had u wel 1 week eerder die vrucht gegeten. Dat waren de dingen die de twee die uit Jeruzalem naar Emmaus aan het wandelen waren tegen de Heer Jezus allemaal vertelden. En ze geloofden zelf ook niet. Want ze waren daarbij, hè. Ze kwamen bij die groep vandaan die het niet geloofde. En zij geloofden het ook niet. En ze hadden de Heer Jezus niet herkend. Wat ze wel waren bedroefd. En waarom waren ze bedroefd? Alles wat ze verwacht hadden van de Heer Jezus. Hij zou koning zijn. Hij zou de overheersing zou die wegdoen. En zij, nou, misschien zaten ze wel in het parlement of zo. Nou, in de Knesset. Nou, wat dan ook, hoe het zal zijn. Zij dachten dat ze met hem het volk van God zouden zijn en heerschappij zouden krijgen. En hij was gekruisigd. Hij was en dat moet zo erg geweest zijn om te zien. Want ja, de plaatjes zijn altijd anders dan de werkelijkheid hoor. Het doekje was er niet. Hij hing daar volkomen naakt. Hij hing daar volkomen. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Als iets wat weggegooid is. We hebben ervan gezongen, hè? Als een roos geplukt en weggegooid. Ging het lied. Nou, hij zag er niet eens uit als een geplukte roos. Hij zag er niet eens uit als een verwelkte roos. Hij zag eruit als de man van smarten. Die alle lasten droeg. Zo zag hij eruit aan dat kruis. Volkomen afgedaan van alle waardigheid, van alle respect. Volkomen openbaar langs de kant van de weg. Waar de mensen voorbij liepen en hem bespotten. We hebben net gelezen wat hij zelf voorspeld had. Spugen, beledigen, geeselen. Dat is hem allemaal overkomen en daar hing hij. En dat was wat die twee nou in hun hoofd hadden. Ze hadden het gezien. Ze hadden de zwakte gezien van een mens. De onwaardigheid van een mens die verafschuwd wordt, die uitgespuugd wordt door de wereld. Dat hadden ze gezien. En het is nu al de derde dag sinds dat gebeurde, zeiden ze. Maar toen had de Heer Jezus de schrift aan ze geopend. Hij had verteld hoe het was uit de profeten. En misschien had hij wel voorbeelden genoemd van Mozes of Jozef of David. Psalmen die, zeggen zo ontzettend veel over, heenwijzend naar de Heer Jezus. En ze waren gaan geloven. De Heer had hen de schriften uitgelegd, geopend staat daar. En met het openen van de schriften opende hij ook hun hart, dat ze het zouden zien. De uitleg van de schriften had hun hart en ogen geopend voor de opgestane Heer. En ze herkenden hem toen hij het brood brak en het hen aangaf. En waarschijnlijk hadden ze gehoord dat dat 2 dagen of 3 dagen geleden al gebeurd was op die avond toen het Pasen gevierd was. En hij dat met de apostelen deelde, hè, die nu apostelen zijn. Waarschijnlijk was dat verteld. En het broodbreken, dat was het moment van herkenning. Dat lijkt wel op. Ja, was het. En de Heer verdween, werd niet zichtbaar voor hen. En hij had gesproken vanaf Mozes en zeg maar op. En hij had hen de schriften uitgelegd. En wat stond er dan? Was ons hart niet brandende in ons? De schriften werden uitgelegd. Al die bedroefdheid die er was, die verdween als sneeuw voor de zon. Dat kruis dat zo enorme indruk op hen heeft gemaakt. En dat ze dachten, het is afgelopen. Ik heb het zelf ook wel eens gedacht, het is afgelopen. En als God dan doorgaat en als God dan... En er zijn mensen in ons midden die dat ook denken. En God gaat dan toch door. Wat een geweldig geschenk. Maar dit geschenk was nog veel en veel en veel geweldiger. Want het was niet een doorgaan om toch weer te sterven. Maar het was een doorgaan in heerlijkheid. Hij is opgewekt. Dat heeft te maken met zijn ziel. Hè? Hij is opgestaan. Dat heeft te maken met zijn lichaam. En hij is levend gemaakt. En dat heeft te maken met zijn geest. Hij was in een volkomen, onvergankelijk leven uit het graf gekomen. En hij had hun de ogen geopend. Van Jeruzalem naar Emmaus waren ze ongelovig. Maar van Emmaus terug naar Jeruzalem gingen ze geloven. En daarom noemde ik ook aan het begin, hè, dat plaatje van Jeruzalem naar Emmaus. Maar als het daarbij blijft, dan eindigt het in droefheid. Maar terug naar Jeruzalem om het nieuws te vertellen, om het nieuws te delen met de broeders. Hij is opgestaan. We hebben hem ontmoet. En ze dachten een nieuwtje te hebben. Toen ze daar kwamen. Simon Petrus heeft hem gezien. Hij is opgestaan. En ze konden het alleen maar bevestigen. Ze hadden met hem gesproken. Ze hadden met hem gewandeld. Hij had het brood gebroken met ze. Was ons hart niet brandend in ons? En dan zegt Paulus, hè, terugkijkend. En naar voren kijkend, naar de toekomst kijkend. En zeggen tegen hen die waren als de Emmausgangers, toen ze gingen van Jeruzalem naar Emmaus, bedroefd vanwege het kruis. Hij zegt, hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is? Ga het eens aan die Emmausgangers vragen die teruggingen naar Jeruzalem. Ga het eens aan de vrouwen vragen. Ga het eens aan die 500 gelovigen vragen die nu nog in leven zijn, schrijft Paulus. Ga het eens vragen. We hebben hem allemaal gezien. Hoe zeggen dan sommigen van jullie dat er geen opstanding van doden is? En indien er geen opstanding van doden is, besef dan wel, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is onze proclamatie, onze herauwboodschap, mond houden. Want het zou een leugen zijn als er geen opstanding is en geen opwekking en geen levendmaking. Dan is die leeg. En de consequentie is dan dat je geloof ook leeg is. Het is alleen maar een schilletje. Het is een luchtballonnetje. Met lucht erin en geen leven. En je prikt er doorheen als het leeg is en het is weg. Zoals alles weg was voor die Emmausgangers toen ze bij dat kruis gestaan hadden. En zoals alles vervuld werd en levend werd voor ze, toen ze Jezus herkenden in zijn opstanding. Zo is Paulus ook. Als er geen opstanding zou zijn, dan is alles zinloos. Dan zou, als wij een verwachting alleen maar voor Christus hebben in dit leven. Hè, en dat wat betekent dat? Dat we nu van hem verwachten dat hij ons stinkend rijk maakt. En alle loten die we kopen in de loterij, dat hoofdprijzen zijn. En alles waar de wereld zich naar uitstrekt. En vergankelijk is. En verwoest wordt. En bedorven wordt doordat de dood er als een grijze waas over alles ligt wat fijn zou kunnen zijn. Indien wij een verwachting in Christus alleen in dit leven hebben, vergeet het maar. Dan zijn we erbarmelijker dan alle mensen. Want alle andere mensen zeggen, nou, we trekken ons nergens wat van aan. Nou, onze zondvloed, nou ja, dat was weer een latere die dat zei, een koning. Maar die zondvloed is trouwens nooit gekomen waar hij over sprak. Die was al geweest, daar had zich een beetje vergist in de tijd. Maar ook die koning, die zei, na mij de zondvloed, ook die zal leven. Ook al geloofde hij er niets van. Maar we zijn erbarmelijker dan alle mensen, als we alleen maar voor dit leven onze verwachting in Christus hebben. Dan is het, stopt het met de dood. Maar, zegt de apostel verder, Christus is opgewekt vanuit de doden. Want net zoals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het heeft het afgelopen jaar, elke dag als je de website opende, stond het er. Allen levend gemaakt worden. En hoe kan dat? Dat kan alleen maar omdat Jezus is opgestaan. Omdat Jezus is opgewekt. Omdat onze Heer levend is. En dat leven, en als je een verwachting hebt van een levende Heer, dan is er leven in je hart. Dan is er verwachting, dan is er vertroosting, dan is er zelfs in verdrietige momenten, is God nabij. Want hij woont met zijn geest in ons. En Christus, die woont in ons hart. Want net zoals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En het is dichterbij dan u denkt. Want het is niet helemaal aan het eind. Maar voor Christus is al opgewekt. Hij is de eersteling. En vervolgens die van Christus zijn. Die van Christus zijn. Wij zijn aanwezigheid. Zoals wij hier zitten, we zullen hem ontmoeten. En Israël, gelovigen uit Israël, die zullen bij zijn aanwezigheid hem ontmoeten. En dan zal er nieuw leven zijn. Voor ons is dat een heerlijke toekomstverwachting dat hij ons wegrukt uit deze boze eon. Het boze tijdperk waar alles, ook als trek je je uit naar het goede, dat de boosheid ligt op de loer. De boosheid ligt overal op de loer. Nou, Frans zei het al, we hebben wel een tumultueuze week achter de rug. Nou, niet een week hoor. We hebben al tientallen, al honderden tumultueuze jaren achter de rug. Waarin iedereen vrede zoekt en iedereen vrede wil. En oorlog krijgt. En bederf krijgt. En vervolgingen krijgt. Wel of niet gelovig. En waarin geloven tegen elkaar opstaan. Het heeft allemaal te maken met wat in de mens is en niet wat in God is. Christus als eersteling, dat is gebeurd. Dat is de belofte dat al die andere fasen ook gaan gebeuren. Vervolgens die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. Vervolgens de voltooiing. Er komt een voltooiing, een laatste tijdperk waarin God alles zal voltooien wat in zijn voorneming besloten was. Wat in zijn plan besloten was dat hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer. En dat kan alleen maar uitgevoerd worden doordat hij is opgestaan. En in die voltooiing, dan zijn al zijn vijanden onder zijn voeten. En de dood is buiten werking gesteld. De laatste vijand. En de zoon onderschikt zich aan God. En dan is het voltooid. Want dan zal zijn God alles in allen.